Dit is een Dataloog special tijdens de Data Insights Week. Van 26 tot en met 30 oktober 2020 vindt de Data Insights Week plaats. Een week lang live en on-demand interactieve webinars van een breed scala aan data-experts. De Data Insights Week is een week vol webinars, podcasts en whitepapers. Kijk voor meer informatie op www.datainsightsweek.nl.
Alweer de laatste uitzending van de Data Insights Week. Het is nu vrijdag. Mooie week gehad waarschijnlijk met whitepapers, podcast. En vandaag gaan we nog een keer praten met Altares, met Kunal Dubali. Want ik kan er geen genoeg van krijgen. Het is altijd smullen, datakwaliteit, data governance en master data management. Kunal, welkom in de uitzending weer.
Dankjewel Jurjen. Ik heb er ook absoluut veel zin in.
Goed je te spreken. Vorige keer hebben wij high level gesproken over de waarde van master data management. Mocht je dat nog niet geluisterd hebben als luisteraar, ga dat doen. Dat is echt heel interessant. Zeker van kostenpost naar inkomstenpost eigenlijk. En vandaag gaan wij diep in op één of meerdere cases omtrent master data management. En volgens mij vooral op data kwaliteit en data governance, is het niet?
Ja, dat klopt helemaal. We hebben het vorige keer high level gehad over wat wij een beetje als bedrijf bieden. We beginnen met master data, we hebben compliance, credit management en inkoopondersteuning vanuit credit management. Maar wat is die master data management nou eigenlijk? Wat houdt het in? Heel veel bedrijven worstelen ook mee van ja, wat we horen overal geluiden dat we iets met onze master data moeten doen. De data kwaliteit moet omhoog. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, het is wel leuk om daar even meer een diepgang op te maken om bedrijven ook op weg te helpen.
Ja, want even voor mijn beeldvorming. We hebben het verschil tussen data governance en data kwaliteit zelf. Iedereen weet van de data science projecten dat je data kwaliteit op orde moet zijn voordat je daadwerkelijk iets met data kunt doen. Maar als ik dan in het werkveld vraag, joh, wat is nou eigenlijk datakwaliteit? Defineer het eens voor mij. Dan is het vaak stil.
Ja, klopt. Dat kom ik ook overal tegen. Bedrijven zeggen ook als ik binnenkom van ja, wij moeten onze datakwaliteit verhogen. En als je een stapje dieper gaat, dan staan ze eigenlijk te kijken van ja, het moet wel, maar wat is het eigenlijk? Ja. Maar als je even kijkt naar algemeen master data management, dan zijn er twee poten waar het uit bestaat. Dat is de datakwaliteit. Dus eigenlijk, wat wil ik bereiken? Wat zijn je doelen? En data governance is eigenlijk, hoe ga ik het bereiken? Dus het zijn eigenlijk de twee poten die kunnen bepalen voor je bedrijf hoe je datakwaliteit gaat zijn. En ook hoe je organisatie moet opzetten en je processen moet opzetten en je techniek moet opzetten om dat te kunnen bereiken.
Datakwaliteit, is dat een technisch vraagstuk of is het vooral ook een vraagstuk als het gaat om organisatie en met z'n allen werken aan dezelfde termen en dezelfde velden en definities?
Nou, datakwaliteit gaat eigenlijk alleen maar over het stukje techniek. Dus op de achtergrond, hoe ziet data eruit? Wat kan je ermee en wat ga je ermee doen? Als je data quality ook op Google zou zoeken, op verschillende platformen zou zoeken, zou je eigenlijk 4 of 5 elementen tegenkomen, vaak ook 6, waarmee bepaald wordt wat je data kwaliteit is. Misschien wel goed om die even te doorlopen.
Je zegt dus eigenlijk, er is een maat van data kwaliteit.
Ja, absoluut. Absoluut.
Okay, nou, even de maat.
Nou, de maat is eigenlijk per bedrijf te bepalen. Hè. En daar kan je over accuracy spreken. Hoe goed moet jouw data kwaliteit zijn? En die wordt eigenlijk weer bepaald door wat je ermee wil gaan doen. Als ik bij bedrijven binnenkom, beginnen ze eigenlijk vaak met de probleemstelling. Ze zeggen, ja, wij hebben zoveel invoices die gebounced worden om als wij ze naar klanten versturen, ja, dat wij er gewoon heel veel kosten aan hebben. Dus wij willen zorgen dat die data goed staat en dat wij daardoor minder facturen terugkrijgen en dat we op tijd betaald zullen worden. Een andere klant komt met een opmerking van, ja, ik ben rapporten aan het draaien, maar de kwaliteit van die rapporten is zo onbetrouwbaar omdat mijn data erachter niet goed staat. Dus dat zijn de dingen waar je tegenaan loopt dat je datakwaliteit niet goed is.
Dus echt inhoudelijk, dus als ik een adresregel heb, de adresregel klopt niet, BSN-nummer klopt niet, echt de inhoud van de data klopt niet, accuratesse.
Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Nou is accuratesse één van de zaken. Als we kijken naar datakwaliteit, laten we ze even allemaal apart doorlopen. Ja? Heb je completeness, dus hoe compleet is de data? Je hebt validity, wat is de geldigheid van de data? Accuratesse, dus hoe accuraat is het? Consistency, integrity en timeliness. Dat zijn eigenlijk de poten. Laten we ze even apart doornemen.
Ik schrijf ze even mee. Accuracy, completeness, validity, consistency en timeliness.
En integrity.
Integrity, ja.
Ja, een hele belangrijke. Nou, completeness, het woord zegt het eigenlijk al. Je data moet compleet zijn. Je kan natuurlijk als bedrijf bepalen van ja, ik ga een klant aanmaken. En als ik die aanmaak, moet je als verkoper of master data management medewerker 100 velden aanmaken. Of tenminste 100 velden invullen. Maar het moeten invullen en het hebben van die data zijn twee aparte dingen. En als ik aan jou vraag, Jurjen, jij gaat vandaag een klant aanmaken in een systeem. Vul het B2-nummer van het bedrijf maar even in. En dan moet je dat nummer wel hebben ergens.
Ja.
Als je dat niet hebt, ja, dan kan je onzin gaan invullen. Dan gaat je datakwaliteit weer omlaag. Maar jullie als bedrijf, Jurjen, jullie hebben ook klanten, neem ik aan. Hoe maken jullie klanten aan? Laten we dat als eerst vragen.
Ja, dat is een goeie. Wij zijn natuurlijk een stichting, de dataloog. Dus we spreken niet zozeer van klanten. En we hebben natuurlijk twee dingen die we doen. Aan de ene kant hebben wij podcastopnames die we met bedrijven maken. En we hebben partijen die ook daarnaast, naast een opname, ook graag ons sponsoren en willen betalen voor opname en voor de kosten die we maken. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee typen klanten in zekere zin. Naast de luisteraars die natuurlijk het allerbelangrijkste voor ons zijn. En we maken in ons systeem houden wij bij wat de pijplijn is. Dus waar wij in de toekomst bedrijven zitten die met onze opnames gaan doen. En we houden bij in ons boekhoudsysteem welke klanten betalende partijen geweest zijn aan de dataloog.
Ja. Ja. Ja, en is dat een zeer geavanceerd CRM-systeem waar het dan in doet? Of nee. Is dat een...
Nee. We maken gebruik van een online boekhoudsysteem wat voor ons de boekhouding doet en de invoices ook stuurt en dergelijke. Maar ook daar zie je inderdaad in, als je het over completeness hebt en over validity. We hadden laatst een invoice gestuurd van een organisatie die nog niet de adresgegevens gestuurd had. Die moest naar een payrollbedrijf. Dus je moest naar een derde partij, regelde de betaling. En ik had het adres van de organisatie, van de locatie, had ik niet opgegeven. En ik kreeg inderdaad heel snel de factuur weer terug. Beste meneer, u bent het adres vergeten. Dit is het adres.
Ja.
Ja. En dat was wel aardig dat je dan op dat moment dat je het adres ook kreeg. Een andere case die we ook hadden, is dat een invoice naar een gemeente stuurde. En dat we dus drie keer een factuur terugkregen van er klopt iets niet op de rekening.
Geweldig.
En dat je dan weer terug zit. Ja, maar wat dan? Ja, iets.
Ja. Zoek het zelf maar even na. En als je het helemaal rond hebt, dan betalen we wel een keer.
Ja, precies.
Je kan je natuurlijk voorstellen, het gaat over één factuur of twee facturen bij jullie. Op het moment dat jij honderdduizenden facturen per jaar verstuurt en je krijgt niet betaald, dan is dat een enorme impact op je cashflow. Dus daar is het erg belangrijk voor. Dus die completeness, die wordt aan de ene kant bepaald aan de hand van wat wil je als bedrijf invoeren. Aan de andere kant ook, wat voer je ook echt in. Nou, daar komen de andere regels ook van op terug, dus daar gaan we zo verder op in.
Ja, mag ik even één vraag over stellen?
Ja.
In feite zit je dan ook met UX design. Als jij een goede user interface hebt die wel of niet toestaat dat je een veld wel of niet invult, dan is het heel erg bepalend waarschijnlijk voor je completeness.
Absoluut.
Als je niet verder mag klikken, bij wijze van spreken.
Dat is een hele goede opmerking en dat komt absoluut terug bij data governance. Dus dit is echt maar de wat wil ik bereiken en inderdaad de hoe ga ik mijn systeem inrichten, hoe zet ik mijn processen op, dat komt straks allemaal terug in data governance. Dus die horen ook echt bij elkaar. En zo kan je zeg maar je wat kan je combineren met hoe ga ik het bereiken en daardoor zeg maar het systeem dichtgooien. Dus dat zou heel erg helpen als je dat goed inricht inderdaad. Nou goed, dat is completeness. En even voor jouw verbeelding Jurjen, nog steeds meer dan de helft van de bedrijven ter wereld werkt gewoon in een Excel. Dus die houden. Dus als je dat ook doet, ben je niet de enige die dat doet. Is het de beste manier? Nee, maar als je inderdaad of beginnend bent of zegt van ik heb zo weinig klanten dat ik het gewoon in Excel goed bij kan houden. Ja, dat gebeurt ook nog steeds. Dus ook daar zal het gewoon goed bij te houden zijn. Nou, dan gaan we naar validity. Dat is een van de tweede poten. En dat gaat er eigenlijk om alle datavelden die ik aan ga maken. Stel, ik ga een klant aanmaken. En ik zeg, ik moet 100 velden moet ik invullen. Ja, zijn al die 100 velden wel nodig? Ik vul bijvoorbeeld de kleur van het pand in van een bedrijf, terwijl ik bruine bonen verkoop. Ja, dat is dan totaal niet van toepassing. Dus daar moet het wel zo zijn dat de velden die je gaat invullen, dat de business daar behoefte aan heeft. En dat zal ook de motivatie van mensen verbeteren om iets goed te gaan in te gaan vullen.
Ja, helder. Dat betekent dus ook dat je dus eigenlijk bij het eindpunt moet beginnen.
Ja, absoluut.
Bij de processen en dan terug moet gaan. Dat moet ik invullen om dat te kunnen doen.
Ja, zeker. Goede opmerking. Je gaat altijd beginnen bij de output. Aan het einde van, dit heb ik allemaal nodig om wel processen te volbrengen. Of wel rapporten goed uit te kunnen brengen. Dus dit is ook mijn noodzaak aan het begin. En zo moet je eigenlijk altijd terugrekenen van wat heb ik nodig. En die behoefte kan natuurlijk zijn vanuit een business perspectief, maar ook van een technisch perspectief. Dat je zegt van om een bepaald proces te kunnen starten in mijn systeem, heb ik een kruisje ergens nodig of een vinkje.
Ja.
En daarom is het ook belangrijk, ik maak steeds de overstap naar data governance gelijk, om je ownership goed te bepalen. En ownership houdt eigenlijk in wie in mijn bedrijf is verantwoordelijk voor een bepaald data element. En neem bijvoorbeeld de klant. Ik heb een klant in mijn systeem staan. Er moet iemand verantwoordelijk gemaakt worden voor die klant, omdat die daar de meeste baat bij heeft als die data goed staat.
Maar dan kom je ook op het principe van dat je een veld maar één keer door één iemand laat invullen. Even terug naar de Excel-situatie. We hebben 20 Excel-files en ik vul de HVA in als hogeschool. En mijn collega heeft ergens een HVA, die is Hogeschool van Amsterdam. Terwijl het eigenlijk in alle systemen hetzelfde is. Maar ja, als iedereen maar overal alles mag invullen, dan heb je dus ergens een bestand wat niet, waar dubbelingen in zitten doordat je allemaal verschillende namen invult.
Ja, absoluut. Je single source of truth, zoals dat netjes wordt genoemd, die is erg belangrijk. En die zorgt er aan de ene kant voor dat je overal dezelfde waarheid ziet, maar ook dat je vanuit data governance perspectief het op één plek gaat bijhouden en dat één iemand het invoert. Daar komt ook je architectuur om de hoek kijken, hè, van hoe richt ik mijn hele architectuur in, hoe koppel ik systemen aan elkaar. Neem een voorbeeld van een CRM-systeem. Ik maak een klant aan in een CRM-systeem. Die wordt één keer aangemaakt. En vanuit het CRM-systeem kan het of gaan naar een ERP-systeem of naar een financiële boekhoudingssysteem. Maar dat wel diezelfde data overal heen gestuurd wordt. En dat je een andere systeem alleen maar als informatie ziet.
Van belang dat systemen ook met elkaar kunnen spreken. De interactie tussen systemen met API's en dergelijke hebt.
Nou nee, kijk, ik praat hier over interfacing, hè, met allemaal busjes ertussen, allemaal communicatiekanalen. Dat bestaat eigenlijk al, ja, exact aantal weet ik niet, maar de laatste 20 jaar dat ik werk, bestaat het al en communiceren systemen al met elkaar. Maar hoe je dat exact inricht, ja, dat is wel cruciaal natuurlijk. Ik ken genoeg bedrijven die zeggen, ja, op het moment dat een klant ergens is aangemaakt, dan kunnen er geen velden meer aangepast worden. En waar de andere afdeling zegt, ja, maar ik moet toch wat aanpassen, hoe gaat het gebeuren? Ja, dat soort afspraken maken, dat is erg belangrijk.
Ik vind het zo mooi dat de theorieën 6 puntjes zijn, dat de praktijk zo ontzettend weerbarstig is. Hè?
Ja, absoluut, absoluut. Theoretisch kan je alles heel mooi vertellen, ga het maar even uitvoeren. En je kent het gezegde, hoe groter een bedrijf, hoe logger het schip wordt. Dat is in elk bedrijf zo. De grootste bedrijven waar ik terecht kom, worstelen allemaal hetzelfde probleem. Ze zeggen allemaal van, ja, wij moeten één besluit nemen en het moet door 50 mensen goedgekeurd worden. Ja, ga daar maar overeenstemming over bereiken.
Dus als je luistert en je denkt, ik heb het niet voor elkaar, wees niet bang. We hebben het allemaal niet voor elkaar. Het is heel moeilijk.
Nee, precies. Het feit dat je eraan werkt en er bewust van bent, is al stap 1. Dat je het ooit wil gaan bereiken op een bepaalde manier, dat komt vanzelf.
Oké, we waren bij validity ownership. Toen gingen we naar single source of truth. Diegene die als iets invult, dat is ook een relatie met elkaar. Hè? De ownership en die single source of truth, neem ik aan.
Ja, absoluut. Kijk, degene die de ownership draagt, die is uiteindelijk verantwoordelijk om zo'n element goed in het systeem te krijgen. En dat gaat dan via processen, via mensen goed aansturen, alles erop en eraan, heel je organisatie goed opzetten. Maar diegene bepaalt in feite ook wat hij nodig heeft. Ja. Ik ga een klant aanmaken en ik heb deze velden nodig. Dus er komen al die elementen weer goed bij elkaar. Maar dat is ook degene die aangesproken kan worden aan het einde, als iets niet goed staat. Ja. Als je zegt van ja, we zien dat de klanten heel fout zijn in het systeem, zorg dat het goed komt te staan.
Ja, maar komt er ook wel voor dat ik een veld moet invullen waar ik helemaal geen donder aan heb. Maar ja, iemand anders zegt ik heb het nodig. En dan denk ik, ja, hallo, koekoek, ik heb wat beters te doen. Ik vul maar gewoon wat in. Wat is dan de relatie ertussen? Zie je dat ook?
Dat is een hele goede opmerking. Ik denk dat het heel belangrijk is voor bedrijven om in ieder geval de velden goed te beschrijven bij andere afdelingen. Waarom heb ik een bepaald veld nodig? Als mensen dat gaan begrijpen en processen gaan inzien van ja, als ik dit fout invul, dan gaat het daar of daar fout. Daar heeft heel het bedrijf last van. Dus dat goed duidelijk maken, er open over communiceren, is cruciaal in die fase. En dat betekent niet dat elk veld door iemand ingevuld moet worden. Hè. Het kan heel goed zijn dat bijvoorbeeld een logistieke afdeling een voorraadlocatie ergens van, wat ook onder master data kan horen, zelf invult. En dat je zegt van ja, wij vullen 90% in en de afdelingen zelf doen een klein stukje waar zij weer behoefte aan hebben, dat ze daar gewoon rechten voor krijgen. En op die manier combineer je het zeg maar mooi.
Oké, okay, dus we waren gebleven bij validity.
Validity, klopt.
Ja, de volgende.
Accuratesse, accuracy. Op het moment dat jij data invoert, wil je natuurlijk wel weten dat het goede data is. Ik ben enorm fan van Google, laat me dat voorop stellen. Maar ik kan bijvoorbeeld op onze eigen website altares.nl kan ik opschrijven dat ik de directeur van Altares ben. Dat pakt Google op en dan ben ik ineens een directeur volgens Google. Ja, dus accuratesse betekent aan de ene kant dat je data accuraat invult, maar ook dat je source waar je dat vandaan haalt, dat die gevalideerd is. Dus zorg dat je data ergens vandaan haalt waar je zeker van weet dat het goed zit.
Yes.
Nou, als je kijkt naar allemaal soorten data, voor heel veel datasoorten zijn algemene bronnen waar je terecht kan. Ik weet bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld postcodes uitgegeven worden door ons PostNL. Dus dan weet je in ieder geval dat je daar goed terecht kan om een goede postcode te krijgen. BTW-nummers worden door een andere instantie uitgegeven. Dus zo kan je eigenlijk voor elk data-element wel ergens terecht. Ja, dat wij dat als Dun & Bradstreet in één database gooien, omdat we alle databronnen combineren, is een voordeel voor onze klanten. Maar nog steeds is het wel belangrijk om die data accuraat te hebben. Nou, dan gaan we naar consistentie. Eigenlijk al een punt wat jij eerder aankaart. Zorgen dat eigenlijk de data die in verschillende systemen staat, dat die met elkaar overeenkomt. En zorg dat in ieder geval als je op een financiële afdeling over klant A praat, dat ze op de sales afdeling ook weten dat het over diezelfde klant A gaat. Als je bijvoorbeeld Jurjen BV hebt, daar hebben ze het over de financiële afdeling over. En je hebt het over Jurjen Co. NV bij de sales afdeling, die anders geregistreerd staat, dan wordt het heel lastig communiceren met elkaar. Als ze zeggen, ja, er staat een factuur open en dit bedrijf, bij sales zien ze dat als ander bedrijf, dan kom je vaak wel in conflicten terecht. Dus dat wil je allemaal voorkomen. En je wil gewoon overzicht hebben.
Is consistency ook dat je de veldtypen identiek laat? Dat je als je ergens een veldnaam 40 tekens geeft en dat je ergens anders een veldnaam in een andere applicatie 30 tekens geeft, dat je denkt, mijn velden komen niet overeen? Of is het te technisch?
Dat is wel de wens altijd, om die velden zo in te richten dat het kan. Echter technisch gezien heb je gewoon beperkingen. Er zijn systemen, neem ziekenhuizen en banken, die hebben vaak nog wel de naam dat ze met hele oude systemen werken, met legacy systemen. En die zeggen, ja, we hebben gewoon een systeem waar je maximaal 30 karakters kwijt kan. En ik heb hier een bedrijfsnaam die 60 lang is, maar ik kan dat gewoon niet. Dus dan is het belangrijk om naast je bedrijfsnaam ook een veld te hebben, waardoor je kan zeggen van ja, de naam is misschien niet helemaal identiek, maar door dit specifieke nummer of door dit ID kan ik zien dat wij over hetzelfde bedrijf praten. Nou, ik heb het vorige keer heel kort gehad over het DUNS-nummer van Dun & Bradstreet. Die gebruiken wij juist voor de identificatie. Op het moment dat je die in al je systemen kan plaatsen, het is 9-cijferige code, dan weet je altijd, hey, ik heb het over dezelfde entiteit, ik heb het over dezelfde adressen en ik heb het over dezelfde naam.
Ja.
En daardoor kan je dat goed combineren.
Ja, helder.
Nou, dan gaan we naar integriteit. Die wordt vaak vergeten. En integriteit gaat eigenlijk over de relatie tussen twee soorten data-elementen. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde straat woont, is het automatisch zo. De combinatie straat en huisnummer maakt een bepaalde postcode. Dat die relatie altijd moet kloppen. En die controle, om zeker te weten dat alles goed bij elkaar past, alles goed bij elkaar hoort, is integriteit.
Doe een beetje denken aan de oude data warehouse inrichtingen en de oude access databases, dat je primary keys en foreign keys had. Doe je dat een beetje?
Ja, dat hoort er ook absoluut bij. In dit geval gaat het nog een stuk verder. Het gaat ook om het zeker weten dat bepaalde data elementen met elkaar aan elkaar gerelateerd zijn. Als je zegt van, ik ben een ijsfabrikant en ik heb een bepaalde verpakking die bij een ijsje hoort. Ik wil zeker weten dat die twee goed aan elkaar gekoppeld zijn. En dat als ik een bepaald artikel bestel om het ijsje te bestellen, dat er ook automatisch artikelen worden besteld om die verpakking binnen te halen. Dus als integriteit zorgen dat data-elementen met elkaar kloppen en ook dat datatypes met elkaar overeenkomen. Nou, dan gaan we naar de laatste voor data quality. Timeliness, tijdigheid, zorgen dat je data altijd up-to-date is. Er is niks zo veranderlijk als master data, zeggen ze altijd, ondanks dat het master data heet. Dus het blijft wijzigen. Dus in dat geval wil je er altijd voor zorgen dat jij een databron hebt die jou updates geeft op het moment dat bijvoorbeeld een bedrijf verhuist of dat een bedrijf ophoudt met bestaan.
Nou, dat is natuurlijk wel een vraag. Hè? Hoe ga je daarmee om? Ik heb een bedrijf die in de historie op locatie A in Amersfoort zat. Die verhuist naar locatie B in Maastricht. Als ik dat in mijn dataset verander, dan is het niet zo dat alle transacties die plaatsgevonden hebben toen het bedrijf nog in Amersfoort zat, dat die nu plaatsgevonden hebben in het verleden in Maastricht.
Ja, klopt. En dat is dan ook een belangrijk element. Ik weet niet of jij het voorbeeld kent dat een bedrijf gaat verhuizen. Ik krijg meestal een brief van ja, wij gaan na de kerst gaan wij verhuizen. Nou ja, die brief moet je ergens wel bewaren en na de kerst inderdaad aanpassen. Want als je het vandaag aanpast, gaan vandaag al je facturen al weg.
Ja, oh ja, dus ook zo weet je, in de toekomst bedoel je, omgekeerd.
Ja, ja. Precies. Dus dat proces goed bijhouden is erg belangrijk. En daarbij ook een besluit nemen bij welke data-elementwijzigingen ga je een nieuw bedrijf aanmaken.
Ja.
Moet dat überhaupt? Want dat heeft invloed op je historie van zo'n bedrijf. En dat wil je ook bij kunnen houden.
Ja, want je kunt zeggen, ik ga een nieuwe regel aanmaken in mijn database. Waardoor je dus wel heel correct alle nieuwe transacties op een nieuwe locatie hebt staan. Maar ja, als je dan wil weten wat per klant, wat je ooit besteld hebt bij die klant, of wat zij bij jou besteld hebben, dan heb je twee verschillende bedrijven die een verschillende omzet gegeven hebben.
Ja, dat klopt. Dus daar is die data governance erg belangrijk en data quality regels van ja, wanneer moet ik een nieuw bedrijf aanmaken en wanneer niet. En dat verschilt per bedrijf. Het ene bedrijf zegt, weet je, voor ons is het minder belangrijk om de historie vast te houden op een KVK-nummer of op een adres. Het andere zegt van ja, voor ons is het cruciaal om te weten, want wij moeten bijvoorbeeld weten binnen een hele corporate structure van een bedrijf wat voor omzet er is gedaan. Nou, hoe groter je natuurlijk zo'n bedrijfsomschrijving maakt, hè, gaat het om een single entity, gaat het om een hele corporate structure, ja, hoe belangrijker het is om die regels goed vast te stellen.
Ja, ja.
Hè? Dus dat is, nou, dat zijn eigenlijk de 6 elementen van data quality die ervoor zorgen dat jouw processen, jouw rapporten verbeterd kunnen worden.
Oké.
Okay. Dit op orde krijgen. Nou, dan stuk 1. Nou, dan heb je in ieder geval beschreven wat wil ik bereiken. Dan ga je naar data governance toe. En data governance is, hoe ga je dat bereiken? Nou, data governance bestaat uit 3 grote poten. People, policy en technology. Nou, laten we beginnen met policy. Die wordt het meeste genoemd in bedrijven. Mm-hmm. Op het moment dat ik een datakwaliteit omhoog wil krijgen, moet ik ervoor zorgen dat er processen zijn. Dat er zaken beschreven zijn hoe je een bepaalde klant aanmaakt. Dat betekent, ik haal ergens vandaan, haal ik data om een klant aan te maken. Ik heb een nieuwe prospect of een nieuwe lead. Waar haal ik data vandaan om het aan te maken? Stap 1. Vervolgens moet iemand dat invoeren. Ben ik dat zelf of moet iemand anders dat doen die meer verstand heeft van datakwaliteit en die dat mooi kan invoeren? Nou, als die klant is aangemaakt, dan moet er misschien een kredietcontrole plaatsvinden. We zeggen van, nou, ik moet even zorgen dat ik zeker weet dat die klant gezond is. Gaat het bij mij gebeuren of moet ik daar dan een kredietmanager voor hebben? Dan is dat gedaan en zeg je, ja, het bankrekening moet ingevoerd worden. Moet dat gebeuren door de financiële afdeling of moet ik het ook weer gaan doen? Allemaal afspraken die je in een proces vastlegt en die ervoor zorgt dat je proces aan de ene kant meer vlakken overgaat, hè, meer bepaalde afdelingen overgaat, maar ook voor zorgt dat je datakwaliteit omhoog of laag kan gaan. Het is altijd zo dat de ene persoon meer besef heeft van datakwaliteit dan een ander. En aan de ene kant kan je dat dicht timmeren door je mensen goed te trainen, aan de andere kant kan je techniek ook enorm helpen om dat soort dingen te verbeteren.
Ja.
Dus dat is je stukje policy. Kijken, en ik vat het even goed samen, er zitten nog veel meer elementen aan vast, maar gezien de tijd doe ik het even zo. Nou, dan kom je bij technology. Hoe kunnen jouw systemen helpen om jouw datakwaliteit te verbeteren? Je zei het net zelf al, je kan natuurlijk in een bepaald systeem zeggen van, nou, deze 3 velden zijn verplichte velden die ingevuld moeten worden en zonder die verplichte velden kan je geen klant aanmaken. Dat kan je hier allemaal regelen. Maar je kan ook bijvoorbeeld regelen dat je zegt van, nou ja, op het moment dat ik een postcode invoer met een huisnummer, dan wordt de straat automatisch gegenereerd. Nou, allemaal dat soort zaken technisch gezien goed inrichten, kan je allemaal in techniek doen.
Je hebt het nu over inrichten, hè? Maar ik neem aan dat jij meestal in bedrijven komt waar je moet herinrichten, omdat het al misgegaan is.
Ja, dat klopt. Dat komt zo meteen bij een van onze use cases terug. Dat is een hele belangrijke. Ik kom daar zo op terug, Jurjen. Ik vind het wel een leuk om te vertellen. Nou goed, doorgaan op technology. Zorgen dat je techniek eigenlijk ondersteunt wat jij in je processen wil bereiken. Het laatste stukje people. Nou, mensen moeten in feite toegang kunnen krijgen tot hun data. Hè, waar ze bij moeten kunnen komen. Dat regio je policy en techniek. Maar je moet mensen ook natuurlijk verantwoordelijk gaan maken. Een stukje ownership aan ze geven. Een stukje accountability aan ze geven. En zo heeft eigenlijk iedere schakel binnen zo'n proces heeft zijn eigen stukje verantwoordelijkheid. En is ook een eigen stukje toegang nodig tot een systeem om een klant goed aan te kunnen maken. Nou, wat ik merk in master data trajecten, en dat is wel een van de belangrijkste, denk ik, is change management. Mensen zijn jaren gewend om op een bepaalde manier te werken. Dat stukje bewustwording van datakwaliteit, een stukje cultuurverandering, de attitude van een bedrijf, dat stukje verandert net eigenlijk de meeste tijd in zo'n proces. Zorgen dat mensen begrijpen waarom, wat jij net al zegt, ja, waarom moet ik dit stomme veld nou invullen? Ik weet niet waar waar het gebruikt wordt, maar ik moet het toch gaan invoeren. Nou, dat stukje veranderen, dat kost de meeste tijd. Dus wat ik merkte als projectmanager bij bedrijven, is dat ze altijd zeiden van, ja, het is leuk en aardig dat technische stuk, maar mensen willen niet meewerken.
Ja, hoe dan? Hè? Dat is voor mij ook echt de vraag, hoe dan? Want je kunt nog
draaiboeken
en je kon even banktechnisch, dan moet je compliant zijn met regelgeving, Basel 2, Basel 3 en dergelijke. Dan heb je je draaiboeken klaar liggen, je hebt je velden klaar liggen, iedereen heeft op zijn bureau zo netjes een boek liggen. Want oké, zo zult gij het invullen, want anders wordt de ECB boos. En dan heb je weer barstige werkelijkheid, dan moet je mensen mee gaan krijgen.
Jij krijgt daar weerstand. En ik denk dat elk stukje change vaak weerstand opwekt bij bedrijven. Mensen zijn gewend om een bepaalde manier te werken en willen graag niks anders doen. En daar is bewustwording zo belangrijk. Aantonen van, hey, op het moment dat je dit fout blijft doen, heb je aan die kant heb je heel veel problemen. Aantonen op het moment dat je dit fout blijft invoeren, krijgen mensen een verkeerd rapport en wordt een verkeerd besluit genomen. Nou, dat stukje meenemen. Mensen begrijpen gewoon vaak niet waarom iets is. En ik merk als je dat wel doet, als je dat goed begeleidt, als je mensen goed meeneemt in het proces, dan werkt het enorm motiverend voor ze. Nou, dat even qua Drippo. Dus dan heb je People, Policy and Technology van Data Governance gehad. En dan kan je eigenlijk gaan werken aan je master data.
Ja.
Zorg dat je door kan.
Want nu kom jij een bedrijf binnen. Je even de cases die je meegenomen hebt. Waar werk je het meeste aan? Als je die vlakken hebt van die drie poten, dan heb je die zes elementen. Je zegt dat de meeste tijd ben ik uit met de mensen, maar wat kom je het meeste tegen?
Wat ik het meeste tegenkom is dat bedrijven eigenlijk alleen maar gefocust hebben op hun problemen en niet kijken naar hoe ze dat kunnen aanpakken. Dus in dit geval, laten we Manpower als voorbeeld nemen. Manpower zegt op een bepaald moment, wij komen naar binnen en die zeggen, ja, wij hebben vacatures, wij hebben we hebben mensen en we hebben bedrijven. Hoe kunnen we die drie nou aan elkaar koppelen om te zorgen dat wij meer mensen kunnen koppelen aan de juiste vacatures? Nou, dat is je probleemstelling dan. Ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, dan ga je alle elementen even apart bekijken van wat voor data kunnen wij als Dun & Bradstreet toevoegen voor jou? Nou, aan die mensen kunnen wij weinig toevoegen. Aan de vacatures ook heel weinig, maar aan dat stukje bedrijf, waar ze eigenlijk heel weinig data van hebben, kunnen we eigenlijk heel veel toevoegen. Dus waar we mee zijn begonnen bij Manpower is kijken naar de master data van bedrijven. Nou, die vragen hebben wij uitgezet bij Manpower. Van sturen ze ons eens een keer een uitdraai van al je data van bedrijven. Dan gaan wij eens even kijken samen met jullie hoe we dat kunnen verbeteren. Nou, wat we dan krijgen is eigenlijk heel simpel gezegd een Excel-bestand.
Hey, daar staat een naam. Wist dat je Excel zou gaan zeggen?
Ja, nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. Hè? Dat is nog steeds de communicatiemethode om data heen en weer te sturen. Een Excel-bestand met een bedrijfsnaam, met een adres, met een postcode, met hopelijk een KVK-nummer. Eigenlijk allemaal gegevens waarmee het bedrijf kan identificeren. En dan gaan wij kijken van hoe goed is die kwaliteit en wat kan je daar nog aan toevoegen aan verrijking om zeg maar toegevoegde waarde voor Manpower te leveren.
Je zegt hoe goed is die kwaliteit. Dat doet je dus waarschijnlijk op die zes punten die je eerder genoemd hebt. Zie ik een bedrijf vaker voorkomen? Zie ik de namen anders voorkomen?
Ja, wij doen het een klein beetje anders, want het is wel de methode hoe bedrijven dat intern kunnen doen. Het voordeel voor ons is dat wij een enorme bron aan data hebben die wij kunnen benchmarken met de data van een klant. Dus wat we dan in feite doen is zeggen van nou, deze data gebruiken we als input van Manpower. Die gooien wij in onze eigen database en dan gaan we eens even kijken of wij zo'n bedrijf wat zij opleveren kunnen koppelen aan een DUNS-nummer van ons. Nou, hoe kunnen wij dat doen? Ja, als een bedrijf een BTW-nummer meelevert of een KVK-nummer, dan kunnen we dat heel makkelijk koppelen. Doen ze dat niet, dan gaan wij kijken van hoe goed is het adres van het bedrijf aanlevert en de naam om zeg maar een match te maken met onze eigen database. Nou, je kan je voorstellen dat elke punt, komma en spatie daarin meetelt. En dat is ook cruciaal om zo'n match goed te maken. Dus wat wij dan bijvoorbeeld doen, is elke match die wij maken, die geven wij zo een zogenaamde confidence code mee. En die confidence code geeft eigenlijk aan hoe zeker zijn wij er zelf van als Dun & Bradstreet, dat zo'n bedrijf het juiste bedrijf is die wij eraan gekoppeld hebben. Nou, dan kan je voorstellen, als wij daar een 10 aan geven, dan zijn we er zeker van, dat is het juiste bedrijf. Hoe lager die gaat, hoe minder zeker wij ervan zijn.
Ik heb nu een beeld van allemaal kabouters die door allemaal stapels de papieren heen lopen en die met dingetjes aan het lopen zijn en dan kijken of een nummertje klopt. Maar dat is misschien mijn beeld eventjes erbij.
Nou, als je dat digitaliseert, klopt het wel. Dat gebeurt er eigenlijk.
Digitale kabouters.
Digitale kabouters die heen en weer en tussen twee data-elementen om te kijken hoe ver dat klopt. Ja. En je kan je voorstellen op het moment dat jij zegt van ja, ik zoek een bepaalde McDonald's op die en die straat met een huisnummer in die stad, dan kan ik best wel goed een match maken. Ja. Maar als jij zegt, ik zoek een McDonald's in Rotterdam, ja, er zijn er een aantal. Dus de kans dat ik met de juiste naar voren kom is dan een stuk kleiner.
Ja.
Dus daar is datakwaliteit enorm belangrijk.
Ja.
Dus aan de hand van die match die wij dan maken en het aantal bedrijven wat wij met een hoge confidence code hebben kunnen matchen, kunnen wij zeggen van nou, we hebben van jouw database hebben wij 70% met een hoger rate kunnen matchen. Dus je datakwaliteit is redelijk op orde.
Kun je iets aan onze luisteraars vertellen over de gemiddelde rates die je tegenkomt?
Ja, rates zijn in dit geval de confidence codes. Ja? Dat zijn niet de credit ratings, maar de rates. Dus in de markt ongeveer kunnen wij 80% van zo'n database kunnen wij matchen. En dat betekent dat wij dan tussen de 8 en 10 een score geven. Van ja, zo zeker zijn wij ervan. Daarbij moet ik gelijk zeggen dat binnen die 80% die wij dan matchen, komen wij dan ongeveer 15% bedrijven tegen die een duplicate zijn. Dus die komen meerdere keren voor in jouw systeem. En 15% die out of business zijn.
Ja, dus eigenlijk is 80 min 15 min 15% is de echte accurate dataset.
Ja, eigenlijk wel. En dat betekent gelijk ook, als je dat vertaalt naar praktische zaken, dat je maar met zo'n 65% van je database echt goed zaken kan doen. En de rest eigenlijk rommel is.
Zo.
Dat zijn of klanten die er twee keer in staan. Dus dat betekent, stel je hebt 50 mensen in dienst die in jouw sales werken. Dat er zomaar 20% van die mensen op dezelfde klant zouden kunnen werken. En dat je eigenlijk omzet misloopt.
Ja.
Tegelijkertijd heb je daar klanten in staan die out of business zijn. En dat betekent dat jij in je budget er bijvoorbeeld omzet hebt staan voor het volgende jaar. Op bedrijven die helemaal niet meer bestaan.
Nee. Je kwam bij Manpower, daar waren we mee bezig. Ze hebben een adresbestand gestuurd en je kijkt ernaar en je zegt, nou, dit kan beter, dit is minder en hier zou ik aan werken. En dan?
Ja, dan komt de volgende stap. Hè. Dan hebben we het één over bedrijven 15% die out of business zijn. Nou, die kan je eigenlijk gelijk schrappen. Dan heb je het over bedrijven 15% die duplicate zijn. Daar moeten zij zelf gewoon gaan bepalen van, hey, welke willen wij behouden en welke niet. Nou, dat doe je inderdaad aan de hand van je historie. Van ja, hoeveel historie heb ik op zo'n klant staan? Waar staan contracten op? Waar staan facturen op open? En dan moet je zelf gaan bepalen welke behoud ik. Dat kunnen wij niet voor ze doen.
Nee.
En dan blijft er een stukje over. Dus eigenlijk 80% hebben gematcht, 20% niet. En voor die 20% zeggen we van, nou, hier heb je een tool van ons. Een mooi online portaal. Zoek alsjeblieft met de hand al die klanten op. En geef ons het juiste DUNS-nummer.
Tot je DUNS-portaal bedoel je? Dat portaal waar je je DUNS-nummer kunt gebruiken. Dus heeft zo'n Manpower dan ook nu een primary key op het DUNS-nummer toegevoegd in hun systemen dan? Moet ik het zo zien?
Ja, absoluut. Ja, dus dat gebruiken ze nu als primary key binnen al hun systemen. Om ervoor te zorgen dat ze elk bedrijf uniek kunnen identificeren. En ook de data ervan kunnen verrijken in hun systemen.
Dat is wel een gek idee, hè, Kunal. Dat bedrijven jullie nummer gebruiken als primary key in hun systeem.
Ja, aan de ene kant gek, aan de andere kant ook een noodzaak. Het is gewoon een feit dat het KVK-nummer alleen niet genoeg is om bedrijven op die manier bij te kunnen houden. En nog grappiger, wij hebben in Nederland het KVK-nummer. Amerika heeft nooit een KVK-nummer gehad. Die heeft eigenlijk al de laatste 100 jaar het DUNS-nummer gebruikt als uniek KVK-nummer. Als jij nog steeds naar de Apple Store gaat nu om een app te kunnen installeren, of tenminste aan te kunnen maken om gekocht te kunnen worden, dan heb jij een DUNS-nummer nodig om jou als bedrijf te registreren. Dus het DUNS-nummer is wel erg uniek in de wereld.
Geniaal, man.
Ja, dat hebben ze goed bedacht de jaren terug.
Ja. We gaan door. Dus we hebben gekeken wat de kwaliteit is. We hebben een dataslagverbetering gemaakt. Maar daar zijn we nog steeds niet bij. De 6 punten van accuracy, completeness, timeliness, dat soort dingen. Toch?
Nee, klopt. Nou, dan gaan we verder. Op een bepaald moment zegt Manpower van, nou, we hebben gezien dat wij een aantal data-elementen missen. Kunnen jullie die voor ons verrijken? Nou, dat kan. Hè. We hebben die 80% hebben wij gematcht. Die laatste 20% hebben zij met de hand erbij gedaan. We hebben nu de juiste DUNS-nummers. Dus nu geven wij Manpower in datzelfde Excel-bestand alle juiste data terug. We zetten alle bedrijfsnamen goed, alle adressen goed. We zetten er bijvoorbeeld een industriecode bij. In Nederland, als je bij de KVK een registratie doet, moet je een zogenaamd SPI-nummer invoeren. Van, wat doe ik? Ben ik een bakker? Ben ik een kapper? Ben ik een manufacturer van iets? Die geven we allemaal terug aan ze. We geven terug hoeveel omzet een bedrijf bijvoorbeeld heeft. We geven terug hoeveel medewerkers een bedrijf heeft. En al die data voeren zij weer in hun CRM-systeem.
Even terug naar mijn beeld ervan. Hè. We hebben dat manuele proces. Dat duurt, neem ik aan, een x tijd.
Ja, absoluut. Dat is ook afhankelijk van het bedrijf wat zij willen. En hoeveel manpower zij ervoor vrij kunnen maken. Dat is wel heel letterlijk natuurlijk.
Waarom?
Nee, maar dat is een belangrijke. Dat is ook eigenlijk de fase waar het meeste werk voor een bedrijf in zit. Als je kijkt naar heel onze salescyclus en implementatiecyclus. De opschoning van data is zo cruciaal dat wij tegen een bedrijf zeggen, stop daar nou genoeg tijd in.
Maar hoe lang duurt dit? Even gewoon grosso modo.
Ja, wij hebben ooit berekend, en met wij bedoel ik Master Data Wereld, dat je per dag ongeveer tussen de 50 en 100 records met de hand kan opschonen.
Dus 20.000 dus stel je voor van die records is dus dat bedrag keer. Okay, ja. Want in die tussentijd Precies. komen er nieuwe klanten bij, gaan de klanten weg.
Ja.
Dus je bent altijd per definitie met een oude bestand bezig.
Ja, altijd inderdaad. Dus, ik zei net al, op het moment dat zij ergens geen DUNS-nummer voor hebben, stellen wij ons portaal beschikbaar. En we zeggen vanaf dat moment ook, op het moment dat je nu nieuwe klanten gaat aanmaken, zoek hem op in ons portaal en gebruik die data. Ja. Je hebt dan een DUNS-nummer en blijf dan in ieder geval up-to-date qua data op het moment dat er updates zijn.
Je zegt net ook, het SPI-nummer kan toegevoegd worden en het DUNS-nummer. Maar dat betekent dat gedurende die freeze, dat er aan de andere kant wel alvast het systeem klaargemaakt moet worden voor extra velden.
Ja, absoluut. Dus wat hebben we bij Manpower in feite ook gedaan? Parallel aan de opschoning waarmee we bezig waren, hebben we gekeken naar hun CRM-systeem en of we daar een koppeling mee kunnen maken. Nou, dat kon gelukkig. We hebben een kant-en-klaar systeem wat zo geïnstalleerd kan worden, waardoor zij in één keer die koppeling hebben. En we hebben toen gezegd, we gaan dat technisch klaarmaken. We zorgen voor aan de ene kant de masterdata wordt opgeschoond met de hand en met onze Excel-bestanden. Aan de andere kant gaan wij die technische koppeling maken. En ergens komen die twee bij elkaar. Hè, dan wordt die data geïmporteerd wederom in Salesforce, wat zij gebruikten. En aan de andere kant wordt onze koppeling actief. En wat er dan gebeurt, is eigenlijk dat alle bedrijven die in het systeem staan vanaf dat moment automatisch onderhouden worden.
Bedoel je dat je een koppeling, een module hebt in Salesforce, dat je, waarmee je als het ware met gewoon een klik op de knop, doe mij de Altares module voor CRM in mijn pakket, dat je gewoon online kan installeren en dat ik met twee klikken klaar ben?
Nee, in dit geval hebben wij een heel geavanceerde module die wij zelf installeren bij zo'n klant. We kennen genoeg partijen die dat geautomatiseerd hebben, maar dat zijn heel standaard koppelingen waar wij graag ook dingen willen kunnen modificeren voor zo'n klant. Dus dat installeren wij zelf. Dat is geen rocket science in dit geval. Dat kan heel snel geïnstalleerd worden. Maar het zorgt er wel voor dat je eigenlijk custom-made voor een klant alle datavelden op die manier, zoals een klant dat wilt, kan importeren en ook kan bijhouden.
Nou heb ik zelf wel eens geklust aan database-systemen en ze ook opgezet. Nou weet ik uit ervaring dat als je wijzigingen in een database doorbrengt en dat die dat aan de rapportages aan toe, want we hebben het master data management moeten doorstromen als het ware erin, dan ben je wel even aan technische implementatietijd wel even kwijt. Doe je dan eerst de technische wijzigingen en dan de opschoning, of gaan op de parallel aan elkaar, of ben je dat aan het timen met elkaar? Want het moet wel tegelijkertijd klaar zijn.
Nou, eigenlijk zijn er drie stappen die wij tegelijk doen. Eén, de data-opschoning. Dat is een belangrijke. Twee, kijken we naar de technische mogelijkheden om het te implementeren. En wat wij als derde doen, is zorgen dat een klant keuzes gaat maken welke data hij wilt hebben. We hebben duizenden velden beschikbaar in onze database. En een klant moet gaan bedenken van welk veld heb ik wel of niet nodig. Nou, kan één persoon dat beslissen? Meestal is dat niet het geval. Dus daar gaat dan heel manpower in. En die gaan dan met een hele board gaan ze besluiten van deze en deze velden willen we hebben. Dus die moeten we ook configureren. Dus die drie zaken lopen eigenlijk parallel aan elkaar. Wij installeren het, wij zorgen ervoor dat die velden beschikbaar komen. En op het moment dat we live gaan, is het bestand geüpload. De technische kant is klaar. Aan onze kant hebben wij gemapt van deze 100 velden willen zij hebben. Die moeten naar deze velden in hun CRM-systeem. En dan kan het allemaal aan elkaar
gekoppeld worden. Alles wordt dan in een big launch geplaatst. En tegelijkertijd ben je ook met de manpower zelf op de werkvloer bezig. Gij zult nu veranderingen aanbrengen in het invoeren van data.
Ja, absoluut. Kijk, als je traditioneel kijkt naar het invoeren van een klant bijvoorbeeld. Je drukt op een knopje, nieuwe klant. Je komt in een scherm terecht met 50 of 100 lege velden. En die ga je met de hand intikken. Nou, dat kost tijd, dat kost geld, kan tikfouten opleveren en mensen vinden het vooral niet leuk. In plaats van dat stukje functionaliteit komt onze implementatie daar, waar je op de knop nieuwe klant drukt en je krijgt vanzelf een scherm waarin je je klant kan opzoeken. Dus in plaats van alles met de hand in te voeren, zeg je van nou, ik zoek McDonald's op die en die weg in Rotterdam. Nou, dit is hem. Klik, nog een keer klik en de klant is aangemaakt. En met die ene druk op de knop heb je gelijk 150 velden ingevoerd en dan kan je met die klant aan
het werk. Het is een verkeer. Schil die je maakt in het CRM-systeem van jouw klant op dat moment. Van de manpower van iedere klant die jullie maken.
Ja, klopt. Dat kan bij manpower zijn. We hebben bij ABN gedaan, bij CRM, bij TNT. We hebben tientallen bedrijven waar het alleen maar in Salesforce al live is. En zo hebben we het nog in ERP-systemen en andere CRM-systemen.
Dus je kunt putten uit het portfolio van het systeem waar je het al geïmplementeerd hebt. Dus het technisch veranderen van het systeem zelf is niet de bottleneck.
Nee, absoluut niet. Nogmaals, het meeste werk gaat hem in de data-opschoning zitten. We hebben bedrijven gehad die al bijna 2 jaar aan het opschonen zijn en er maar geen einde aan komt. Met onze hulp is dat ongeveer 7 weken geworden. En wat je zelf al zegt, op het moment dat je het opgeschoond hebt, is het eigenlijk alweer verouderd. Dus het is zaak om die onderhoud gewoon proactief bij te kunnen houden. En dat kan met APIs.
Oké, en dan?
We gaan
uit van de data. Het is opgeschoond, systemen zijn klaar en dan?
Dan gaan we de mensen trainen. Dus zeg maar tussen de installatie en de go live gaan wij de mensen trainen. Zorgen dat mensen weten hoe het werkt. Zorgen dat we weten dat wij ook goed begrijpen hoe zij het willen gaan gebruiken. Hè? Dat de installatie goed gaat. En dan kunnen ze eigenlijk ook de live gang hebben. En dan komt het mooiste stuk. Dan gaan ze de vruchten ervan plukken. Dan staat je data eenmaal goed. Je invoer gaat heel makkelijk. De data wordt onderhouden. En dan ga je naar rapporten kijken van onze rapporten hadden wij voorheen. En dat is bij Manpower het geval, hadden we op 8 punten gekoppeld. Bedrijf X had 8 punten waarmee wij een vacature en een kandidaat aan ze konden koppelen. In plaats van 8 punten hebben wij er nu meer dan 200. Hoe kunnen wij die 200 punten die wij nu hebben binnengekregen koppelen aan een vacature en daarmee ook koppelen aan een kandidaat? Nou, die combinatie maakte dat ze in feite veel meer kandidaten konden koppelen aan een vacature. Maar ook de conversie van het koppelen naar het uiteindelijk, werven van zo'n klant en koppelen aan zo'n vacature, dat het stuk hoger werd. Dus je conversie eigenlijk.
Dat is een shock voor mensen die het in één keer kunnen.
Ja, absoluut. En geautomatiseerd. Hè, waar mensen voorheen zelf door boeken moesten bladeren om de vacature te bekijken. En dan zo'n heel profiel van een klant, werkzoekende erbij moesten halen, ging het nu volledig geautomatiseerd. En ik heb het nu over het puur koppelen van een klant. Je moet het ook een stapje verder zien. Op het moment dat jij inlogt als werkzoekende op Manpower, krijg je nu ook de juiste vacatures gepresenteerd. Dus dat betekent ook voor zo'n werkzoekende dat hij niet meer zelf als een criteria op te geven. Nee, je hebt een profiel aangemaakt. Die is dan wel of niet gekoppeld aan je LinkedIn. En met al die data vinden wij de juiste vacatures voor jou, waardoor jij gelijk de juiste sollicitatiebrief gaat sturen.
Oké. Dus we hebben nu de data opgeschoten. Alles is klaar. We kunnen nu nieuwe velden koppelen. We schrikken ons van de rapportage, want dat is allemaal veranderd. We kunnen nu wel heel veel meer dingen. Dus ik heb een deel van mijn werkvloer die heel blij is. Een deel van mijn werkvloer die nu nog in een shocktoestand moet bijspijkeren. Want dat hebben jullie waarschijnlijk voor een deel al gedaan. En dan is er nog een eindfase? Of is het dan het project klaar?
Nou, de mooie eindfase hierna die gevolgd is dat Manpower niet alleen maar Manpower is, maar die heeft nog 5 bedrijfsonderdelen. En die hebben dit gezien en die zijn uiteindelijk gezegd van, ja, weet je, dit is zo mooi, wij kunnen hier zoveel vruchten van plukken, wij willen dit ook. Dus we hebben in feite bij alle zusterbedrijven hetzelfde proces gedaan. En wat er nu eigenlijk gebeurt is dat wij high level over al die bedrijven heen een schil kunnen maken in hun data warehouse en kunnen zeggen van, nou, nu kan je ook alle bedrijven over de 5 bedrijven heen zien en zo zeg maar rapportages maken over je hele groep.
Wauw.
En dat scheelt voor hun
dat
heel veel werk.
Enorm veel werk.
Ja, het geeft inzichten, het geeft extra cijfers, maar ook besluiten die ze moeten nemen op boordniveau, die zijn nu een stuk makkelijker omdat ze die inzages krijgen. Ze weten nu wie hun primaire klanten zijn, ze weten nu wie hun key accounts zijn en ze weten ook aan wie ze de meeste aandacht moeten besteden.
Ja. Case finished.
Dus ja, al met al allemaal voordelen. Ja. En het leuke is eigenlijk ook al dat wij bij de vorige Big Data event hebben wij dit gepresenteerd als case. Met de spreker van Manpower erbij. En die was zo enthousiast aan het vertellen over wat er allemaal kon. Dat ook het publiek volledig meeging in zijn verhaal. En de mensen achteraf naar ons beiden toe kwamen om te vragen hoe de ervaring vooral was. Niet hoe heb je het gedaan of wat ook, maar hoe was de ervaring? Hoe ben je het proces ingegaan? Hoeveel angst was er ook? Hè? Want mensen zijn vaak bang voor zo'n proces. En dat die angst heel goed weggenomen is.
We hebben nog een paar minuutjes in de podcast. Daar wil ik eigenlijk iets meer over weten. Want je hebt dus de positieve ervaringen die ik al zei. Van, we hebben meer mogelijkheden, kunnen meer zoeken, meer koppelen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Aan de andere kant, er gaat ook een hele shift plaatsvinden van je data, van je rapportages en zo. Word jij plat gebeld worden? Aan de ene kant mensen die zeggen, halleluja Kunal, waarom ben je nooit eerder geweest? En aan de andere kant mensen die zeggen, wat heb je nou in geflikt? Of hoe verhoudt zich dat?
Het gaat beide kanten op. Kijk, wij proberen natuurlijk in zo'n proces vanaf begin af aan de impact in kaart te brengen. Te zorgen dat het bedrijf weet van, ja, als je de datakwaliteit wil aanpakken, heb je dit. Maar ook de gevolgen zijn erg belangrijk. En het hangt ook erg van de capaciteit van zo'n bedrijf af. Van, ja, hoeveel tijd wil ik er nu insteken? Zeg ik van, in één Big Bang ga ik alles aanpakken of ik doe het stap voor stap? Ja, bij beide scenario's heb je andere commentaren en andere reacties. Ik moet zeggen, de negatieve reacties zijn vaak een stuk minder. Of die komen minder vaak voor, waar de positieve reacties altijd leuk zijn om te horen.
Ja, mooi verhaal. Ook zo herkenbaar waarschijnlijk voor de meeste luisteraars die hier mee bezig zijn met hun datakwaliteit en die denken, hoe doe ik nou echt? Zes pilaren heb ik gehoord. 3 elementen die je moet veranderen. En een heel mooie case.
Ja, absoluut. Absoluut. We zijn ook heel, heel blij mee dat we Manpower zo hebben kunnen helpen. En wat ik zeg, het is niet de enige die we helpen. Maar wel eentje waarmee we gelukkig de bühne op kunnen. En dat is altijd fijn.
Kunal, ik vond het ontzettend leuk je gesproken te hebben.
Ja, vond ik ook. Absoluut.
Ik ben heel blij dat je je case hebt kunnen delen met ons. Als mensen vragen hebben, waar kunnen we terecht?
Ja, ga vooral naar Altares.nl. Daar staan diverse artikelen vermeld die je zelf ook kan lezen. Verschillende use cases die je kan zien. Maar ga ook vooral naar het stukje wat wij nu hier aan het bespreken zijn. En download onze whitepaper over data detox. Daar staan ook onze contactgegevens bij, zodat we je eventueel verder kunnen helpen. Wij helpen niet alleen maar op de bedrijfsgegevens. Wij kijken naar de totale architectuur van een bedrijf, zodat we ook kunnen helpen om zeg maar alle systemen aan elkaar te koppelen in plaats van het ene kleine stukje.
Dus we hebben nu echt gefocust op die bedrijfsgegevens, maar jullie doen gewoon ook echt meer dan dat.
Ja, absoluut. Absoluut.
Dankjewel. Leuk dat je er was. En misschien dat je nog een keer terugkomt als je weer een mooie case hebt.
Absoluut. Jij ook bedankt, Julia.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!